6 vanaf vers 56. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden, deze rede is hard, wie kan dezelfde horen? Jezus nu, wetende bij zichzelf en dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen, ergert u lieden dit? Wat zou er dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren, daar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van u lieden die niet geloven, want Jezus wist van de beginnen wie zij waren die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn vader. Van toen af gingen velen zijn de discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de 12, wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En we hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Jezus antwoordde hun, heb ik niet u 12 uitverkoren en één uit u is een duivel? En hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden zijnde een van de 12. Tot zover. Het is dan het slot van deze betrekkelijk lange redenvoering van de Heer Jezus. Naar aanleiding van de wonderbare spijziging aan het begin van dit hoofdstuk. Een redenvoering die handelt over eeuwig leven, waarvan dat brood, wat op merkwaardige wijze vermenigvuldigd werd, de uitbeelding is. En de Heer trekt dan ook een vergelijking tussen wie hij zelf is, namelijk het brood des levens en het manna wat de vaderen van deze generatie van Israël gegeten hadden in de woestijn, waarvan hij zei, uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn waar zij zijn gestorven. Nou ja, en ze zijn gestorven, staat er. Maar een beetje Hebreeuws is nooit weg, denk ik altijd. Hè? Het is gewoon maar dus, hè? Want het gaat om de tegenstelling. Maar zij zijn gestorven. Dat is vers 49. Het komt overeen natuurlijk met die andere gedachte uit Johannes 4, waar het niet gaat om brood, maar om water. Maar in precies dezelfde betekenis. Namelijk, als men water put uit deze put bij Sichem in Samaria, dan moet men steeds terugkomen om opnieuw water te halen. Men heeft namelijk nooit genoeg. Maar de Heer zei, wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Dat was Johannes 4, vers 14. En hier in Johannes 6 gaat het in wezen om dezelfde dingen, alleen heet het nu brood. Waarbij dat brood in de eerste plaats natuurlijk in het algemeen de uitbeelding is van leven. Zo is het nou helemaal met voedsel. Maar meer in het bijzonder gaat het bij dat brood ook om het lichaam van Christus. Want dat is dan de gedachte die later verder ontwikkeld wordt ook in de Paulinische brieven. Waar het brood des levens geacht wordt een type te zijn van het lichaam van Christus en daarmee zelfs van heel de gemeente. Waarna hier ook in dit schriftgedeelte apart gesproken wordt over het leven als zodanig. Dat is dus een beperking eigenlijk van het geheel. Het leven als zodanig, namelijk zoals het uitgebeeld wordt in het bloed. Zo heet dat in vers 53. Tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. En dat bloed is dan de uitbeelding van leven. En ik heb ook vorige keer gezegd, samen, namelijk brood of vlees en bloed, samen is het weer hetzelfde als brood en wijn, of eventueel brood en water, maar eigenlijk brood en wijn. En zo komen we als vanzelf terecht bij Melchizedek, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, de middelaar van het Nieuwe Verbond, enzovoorts. En daar gaat het natuurlijk maar om, ik heb er ook vorige keer tamelijk uitgebreid bij stilgestaan, dat namelijk in het Nieuwe Testament, in alle Nieuwtestamentische boeken, vanzelfsprekend, het is een open deur intrappen, vanzelfsprekend gesproken wordt over de middelaar van het Nieuwe Testament. Of het Nieuwe Verbond, want het is in de grondtekst in ieder geval hetzelfde. En die middelaar is uiteraard Christus. En hij is middelaar van het Nieuwe Verbond wegens de kracht des onvergankelijke levens. Hetgeen uitgebeeld werd in het brood en wijn wat ooit werd voortgebracht door Melchizedek. Nou, hoe dat ook zij, hier in Johannes 6, maar ook in de voorgaande en in de volgende hoofdstukken wordt gesproken over eeuwig leven op verschillende wijzen. Het gaat erom dat hier dan gewoon gezegd wordt wie deel heeft aan de Heer Jezus Christus, heeft inderdaad eeuwig leven. Zo wordt het op verschillende wijzen naar voren gebracht, vers 53 ook, hè. Voorwaar, zeg ik u, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. En daarna, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En ik heb ook de vorige keer gezegd dat het eigenlijk de samenvatting is van alles voorafgaande in dit hoofdstuk. Waarbij eigenlijk alleen maar gezegd wordt, wie gelooft in de Heer Jezus Christus, heeft eeuwig leven. En er staat steeds met andere woorden. En hier staat dan, wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Maar het is natuurlijk gewoon hetzelfde als wie gelooft. En dan vers 55, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank, waarbij spijs en drank geacht worden leven te zijn. En als het staat waarlijk spijs en waarlijk drank, dan betekent het dat het echt waar leven is. Leven in de zin van eeuwig leven uiteraard. En dat blijkt ook wel, want er staat ook in vers 56. Ik ben soms geneigd te zeggen, er staat in de volgende vers ook zo op dezelfde ongelukkige wijze van uitdrukken van Johannes. Maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Het is alleen een uitdrukkingswijze die voor ons wat ongelukkig is, omdat wij ons zo nooit uitdrukken. Maar langzamerhand, nu we in hoofdstuk 6 zijn, kennen we de manier van uitdrukken van Johannes langzamerhand wel uiteraard. Hè. Dat moet maar eens een keer gebeuren. Dus, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij. En dat blijven heeft hier de functie van, heeft hier dezelfde toepassing of betekenis als die van eeuwig leven. Het blijft in mij. Eerst staat er, in vers 54, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En in vers 56 staat, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij. Dat is precies hetzelfde uiteraard. Het in hem blijven is dus hetzelfde als eeuwig leven hebben. En dat komt niet van één kant, maar zelfs van twee kanten staat er. Die blijft in mij en ik in hem. Ook dit is een verwijzing naar het middelaarschap, en dus het hoge priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond. In de eerste plaats omdat de uitdrukking die blijft in mij en ik in hem duidt op de eenheid die er is tussen de gelovigen en Christus. En voorts omdat in vers 57 ook dan meteen het verband gelegd wordt met de levende Vader in de hemel. En daar staat, gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dat betekent dat ook in deze verse de Heer Jezus Christus de middelaar is tussen de Vader, God zelf zullen we dus maar zeggen, en de mens, of de gelovige mens, want daar gaat het natuurlijk om. Zodat ook hier gesproken wordt over het hoge priesterschap van Christus na de ordening van Melchizedek. En er komt nog wat anders bij, maar die is iets moeilijker. Er staat in vers 56, die blijft in mij en ik in hem. En als ik zou vragen, waarover gaat dat? Dan zou u waarschijnlijk eerder geneigd zijn te zeggen, dat gaat over de Heilige Geest. Dan dat u zou zeggen, dat gaat over de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar het punt is, dat is hetzelfde. Dat zijn andere uitdrukkingen, die ook een andere waarde hebben, een ander gewicht hebben, een ander accent leggen. Maar het is hetzelfde. Dat wil zeggen, de hoge priester van het nieuwe verbond is inderdaad degene die in ons woont. Die geest is, hij is immers leven, hij is dus geest en hij woont in ons. Hij is niet met uiterlijke gedaante, zal ik maar zeggen. Maar inderdaad, hij leeft in ons, want de Christus, gezeten aan de rechterhand Gods, op de troon der genade, als koning en hoge priester van het nieuwe verbond, is degene die in ons hart woont. In ons binnenste betekent dat gewoon, hè. Dat wil zeggen dat of we nou lezen over de Heilige Geest of we lezen over de hoge priester van het nieuwe verbond, het maakt echt geen verschil. Ik moet er meteen bij zeggen, het is heel onbekend, zoals ik het nu zeg. Ik heb het ook nooit ergens gehoord of gelezen, maar je kunt tot geen andere conclusie komen. Het is er een die, nou ja, dagelijks, maar laten we zeggen bijna dagelijks, bevestigd wordt wanneer we nieuwtestamentische boeken lezen. Alles wat gezegd wordt over de hoge priester van het Nieuwe Verbond, wordt ook gezegd over de Heilige Geest. Namelijk dat we door hem verbonden zijn, of de toegang hebben met God. Verbonden zijn, dat is de term voor de werking van de geest. De toegang hebben tot God is de term die gebruikt wordt voor de middelaar. Die is ingegaan, hè, de hoge priester, door welke wij de vrijmoedigheid hebben. De toegang tot de troon der genade. Maar het is uiteraard hetzelfde. En het belangrijkste is natuurlijk nog dat van de geest gezegd wordt dat hij voor ons bidt. Dat wil zeggen, hij behartigt onze belangen. Hij spreekt namens ons en ten behoeve van ons tot God. En hetzelfde wordt uiteraard gezegd van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Hij is degene die de hemel is ingegaan en gesteld is bij God in de zaken die daar voor de mens te doen zijn. Hebreeën 5 vers 1. Dus ik bedoel maar, het is volstrekt hetzelfde. En we dienen ook te beseffen dat er geen verschil is tussen de Heer Jezus Christus, die gezeten is aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd op de troon, en de Heilige Geest die in onze harten woning gemaakt heeft. Elke redenering die daar verschil tussen maakt in de praktijk is inderdaad volstrekt onbijbels. Want, en dan zeg ik het misschien wat ten overvloede, maar ik vind het nou helemaal nodig om het regelmatig te zeggen. Ik zeg het misschien ten overvloede, maar de Christus in ons is geen vernederde Christus, maar de Christus in ons is de verhoogde Christus. En dus zijn wij met hem verhoogd en met hem gezet in de hemel. Dat is de consequentie die de Efezebrief gewoon trekt. Hè? We zijn met hem opgestaan, wegens de kracht des onvergankelijke levens. Daar hebben jullie de hoge priester naar het Nieuwe Verbond al. En we zijn met hem gezet in de hemel. En eigenlijk moet ik hem er even naartoe, want dat is iets sterker. Efeze 1. Heel aardig schriftgedeelte in dit verband. Want daar wordt gesproken over de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons. Dat is Efeze 1 vers 19. Dat we zouden weten welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. En kracht naar de werking der sterkte zijner macht. Om dat begrip kracht dan nog maar even te benadrukken met drie andere woorden. Werking, sterkte en macht zijn drie synoniemen voor kracht. En dan staat er, de kracht namelijk die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Als je nou die vers voor je hebt, dan moet u er even op letten dat er staat, dat gaat om de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons. Waarna vers 20 spreekt over hoe die kracht werkt aan hem. Namelijk dat hij uit de doden is opgewekt. En als je dus netjes leest, dan lees je dus nu in vers 20 al niet alleen dat Christus uit de doden is opgewekt, maar ook dat wij met hem zijn opgewekt. Want het gaat over die kracht, die werkt ook aan ons. Het staat er weliswaar niet expliciet, maar het wordt wel geïmpliceerd. Het is een kracht die werkt aan ons en die kracht heeft Christus uit de dood opgewekt. Of door die kracht is Christus uit de dood opgewekt. Dat is de kracht des onvergankelijke levens uit Hebreeën, op grond waarvan Christus hoge priester geworden is. En dat het ook slaat op de werking van die kracht aan ons, dat blijkt uit het vervolg van dit gedeelte, namelijk vers 2, of nee, niet vers 2, hoofdstuk 2, vers 1, namelijk, en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt. Daar staat het dus, hij heeft u medelevend gemaakt. En dan gaat het nog verder in vers 6. Hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in, oftewel verbonden met, in Christus Jezus. Zodat de gedachte is inderdaad dat wij met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel. Dezelfde kracht die aan Christus werkt, werkt ook aan de gelovigen. Dat kan moeilijk anders, hè. Het is dezelfde opstandingskracht, kracht des onvergankelijke levens die aan ons werkt. Wij praten dan dus over, en dan nemen we weer even de Hebreeënbrief ernaast zo in gedachten. We praten dan dus over Christus die uitermate verhoogd is, dat is Filippenzen 2 trouwens. Maar die gezet is ver boven alle engelen, staat er, ver boven de engelen. En hier staat in 1 vers 20... of vers 21, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En dat het daarbij om hetzelfde gaat als de engelen in Hebreeën 1, dat moet maar duidelijk zijn. En dat betekent dat als in Hebreeën staat dat hij daarboven verhoogd is en zo hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek geworden is, dan betekent het dat dat ook hier gezegd wordt. Zij het dan met andere woorden. De term hoge priester wordt, ik zou bijna zeggen, angstvallig vermeden, maar niettemin, het gaat daar wel over. Ver boven alle overheid en macht. En dat blijkt ook wel, want de functie van hoge priester wordt hier beschreven in vers 22. Namelijk, God heeft hem alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Dat zijn twee waarheden achtereenvolgens. Het eerste is, alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Dat is een rechtstreekse verwijzing naar Psalm 110. Nou ja, eigenlijk rechtstreeks naar Psalm 8. Maar het is in ieder geval een verwijzing naar Psalm 110. Waar staat, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot een voetbank uw voeten. Dus daar verwijst het in elk geval naar. Maar het is diezelfde Psalm 110 die zegt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Zodat we via deze verwijzing toch de term hoge priester naar de ordening van Melchizedek tegenkomen. En dan nog verder, er staat namelijk, het heelal, dus alle dingen, zijn aan zijn voeten onderworpen. En vervolgens, God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. En dat alle dingen is dan alles wat bij de gemeente behoort uiteraard. Het al van de gemeente. Christus is degene aan wie het heelal is onderworpen. Maar iets smaller is hij het hoofd van de gemeente. En de gemeente zijn alle gelovigen tot nog toe. Sindsdien bedoel ik dan ook, hè? Sindsdien en tot nog toe. Want het punt blijft dat alle dingen aan hem onderworpen zijn, maar dat hij slechts de hoge priester is van de gelovigen. Niet van de wereld, maar van de gelovigen. Hij is de hoge priester van het volk. Zoals Aaron hoge priester was van het volk Israël, zal ik maar zeggen. En verzoening deed voor de zonden des volks enzovoorts. Zo is Christus de hoge priester van alle gelovigen in onze dagen. En dat is de gemeente. Zo staat het hier niet letterlijk, maar er staat, God heeft hem tot hoofd gegeven aan de gemeente. Maar de hoge priester heet, punt 1, in het Hebreeuws, hoofdpriester. Dat is de uitdrukking. Het wordt vertaald met hoge priester, maar het is in principe hoofdpriester. Dat woord hoofd wordt erbij gebruikt. Niet altijd, want er zijn twee uitdrukkingen. De een is grote priester en de ander is hoge priester. In de Hebreeënbrief vinden we dan ook beide termen terug en zelfs gecombineerd. Een grote hoge priester. Maar het woord hoog staat er niet bij. Het is hoofdpriester of grote priester. Maar als hier staat, hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd, dan betekent het inderdaad dat hij de hoofdpriester is, de hoge priester is dan van de gemeente. En waarmee ik maar zeggen wil, dat deze waarheid uit de Hebreeënbrief dan ook inderdaad hier naar voren gebracht wordt, net zo goed als in Johannes 6, alleen met andere woorden. Bovendien moet u bedenken dat die aanduiding van hoge priester van Christus natuurlijk niets, maar dan ook niets zegt voor, aan iemand die de wet niet kent. En die het oude verbond niet kent, die helemaal niet weet hoe het zit met het hoge priesterschap enzovoorts. Vandaar dat het meer voor de hand ligt om in het Grieks en aan de heidenen te schrijven over Christus als hoofd of Christus als de middelaar of de voorspraak of hoe het maar genoemd mag worden allemaal enzovoorts. Hè. Maar het heeft inderdaad precies dezelfde betekenis. Alleen als je het aan iemand uitlegt die wel degelijk het Oude Testament kent, is het veel makkelijker om te zeggen dat hij de hoge priester is van het Nieuwe Verbond. Dan vat je namelijk al die dingen bij elkaar samen. En anders moeten ze apart verteld worden. Dat gebeurt in het Nieuwe Testament ook. Ik moet er nog even nog wat anders bij zeggen. Ik liet net het woord voorspraak uit mijn mond vallen. We hebben een voorspraak bij de Vader. Dat is Johannes 1 Johannes 1 of 1 Johannes 2. Maar even van de gelegenheid gebruik maken. Ja, het is 1 Johannes 2 vers 1. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt en indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Die vertaling is goed. Dat wil zeggen, daar gaat het over. dat wij een voorspraak hebben bij de Vader. Iemand die voor ons spreekt of zelfs ten behoeve van ons spreekt. Daar is niks mee mis. Ik moet er echter wel bij zeggen, niet om de vertaling te corrigeren, maar om nadere toelichting te geven, dat wat hier vertaald is met voorspraak, is het woord wat elders vertaald wordt met trooster. We hebben een trooster bij de Vader. Ik moet eerlijk zeggen dat dit woord voorspraak niet zo'n slechte vertaling is. Eerlijk gezegd vind ik dat het begrip trooster een veel slechtere vertaling is, maar dat is de algemene, de gebruikelijke vertaling van dit woord. Vandaar dat we nou dan dikwijls horen dat het woord voorspraak een verkeerde vertaling zou zijn en dat het zou moeten zijn trooster. Nou ja, als je consequent vertaalt wel, maar het zou toch wel wat aardiger zijn om bij alle gelegenheden dat dit Griekse woord voorkomt te vertalen met voorspraak. Zou eigenlijk wat beter zijn dan het altijd te vertalen met trooster, omdat we bij ons bij het begrip troost helemaal niks kunnen voorstellen. Dat moet namelijk toegelicht worden. En het Griekse woord is wat dat betreft duidelijker. Dat veronderstelt inderdaad een voorspraak. Gewoon, het woord advocaat staat er eigenlijk. Nou ja, in het Grieks dan, dit is Latijn weer, hè. Maar advocaat. Ja, iemand die... Nou ja, je kunt het verschillend vertalen, maar inderdaad, het kan betekenen. Heel goed kun je het letterlijk vertalen met iemand die voor ons spreekt. En dat is het ook. Maar wat ik nou zeggen wil is dit, dat die term voorspraak en ook niet alleen de term, maar ook deze hele zin waarin de uitdrukking dan voorkomt, inderdaad gaat over een voorspraak. Iemand die onze zaken behartigt in de hemel bij God. Voor de rechtbank zal ik maar zeggen, voor de rechter. Maar de uitdrukking die gebruikt wordt, is de uitdrukking die normaal gebruikt wordt, onder andere dan, voor de Heilige Geest. En dat is maar precies wat ik nou even zeggen wil. Want het punt is dat de Heilige Geest niemand anders is dan de voorspraak en dus de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Het is weer precies hetzelfde, maar we zitten weer in Johannes, dus we krijgen weer een verzameling synoniemen te lezen. Hè? Maar als er staat, we hebben een voorspraak bij de Vader, had er net zo goed kunnen staan, we hebben een hoge priester bij de Vader, of we hebben een trooster bij de Vader, of we hebben een Heilige Geest bij de Vader, of een middelaar bij de Vader. Of advocaat, dus dat is eigenlijk de beste vertaling, eerlijk gezegd. En hij is verzoening voor onze zonden, want wat doet dat? Dat is vers 2, hè? Van 1 Johannes 2. Vers 2. En hij is een verzoening voor onze zonden. Nou, en wat doet de hoge priester? Hij doet verzoening voor de zonden des volks. In de eerste plaats voor de onze staten. Maar er staat niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld. Dat is wel zo, het is ook niet in strijd met wat ik daarnet zei, namelijk dat hij slechts de hoge priester is van de gelovigen. Het punt is dat alle mensen in heel de wereld tot geloof kunnen komen en gebruik kunnen maken van deze voorspraak. Je vindt wel eens vaker dat in de Bijbel dingen worden toegeschreven eerst aan de gelovigen en dat het daarna staat dat het ook geldt voor de hele wereld. Maar er is wel degelijk een verschil. Het is namelijk zo dat de wereld gebruik kan maken van deze voorspraak, deze hoge priester. Men kan tot hem naderen, zo is het nou eenmaal. Men kan hem aanroepen, maar dan moet het wel in geloof gebeuren. Ja, ik moet even lachen. Ik weet toch wel goed, hè? Ik zie wel wat er gebeurt. Maar men kan in geloof tot de hoge priester naderen. Dat kan iedereen, als men tot geloof komt. Maar hij is slechts de hoge priester van de gelovigen, maar hij wil het zijn voor iedereen. En dat is dan de volgorde. Maar iedereen moet wel tot geloof komen om van die hoge priester gebruik te maken. Dat is dan de strekking van niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Nou, dan moet ik het maar weer even bij laten. En dan ga ik terug naar Johannes 6. Ik hoop dat ik weer even duidelijk gemaakt heb dat het hele Nieuwe Testament altijd spreekt over Christus die niet meer op aarde is, maar gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen en die daar de functie heeft van hoge priester naar de ordening van Melchizedek, oftewel hij is de middelaar van het Nieuwe Verbond. Dat is volstrekt hetzelfde en staat dus in alle Bijbelboeken. Elke keer, van het Nieuwe Testament bedoel ik dan, hè, elke keer als er gesproken wordt over Christus niet meer op aarde, maar in de hemel, niet de zienlijke, maar de onzienlijke, gaat het over hem die gezeten is aan de rechterhand Gods. En en dat is, die hoge priester naar de orde van Melchizedek, dat de term slechts gebruikt wordt in de Hebreeënbrief, doet daar verder niks aan af, want we zien dat op totaal verschillende wijze, met totaal verschillende woorden, gesproken wordt over precies dezelfde zaak. Een zaak moet ik weglaten, over precies dezelfde, namelijk over Christus. Uitermate verhoogd. Goed. Ja. Ja, met genoegen.
Als je daar de cursief gedrukt met de Griekse wetlaag,
ja,
zou je zeggen, dan komt Christus daar als rechter tevoorschijn.
Dat is een misverstand, hè? De cursief gedrukte woorden kun je weglaten. Dan staat er gewoon, de kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft gezet tot zijn rechter in de hemel. Maar rechter is wel degelijk rechterhand. Het probleem is echter dat er in die grondtalen, in het Grieks ook niet geloof ik en in het Hebreeuws zeker niet, dat er geen verschil bestaat tussen het begrip rechts of rechterhand. Dat is gewoon hetzelfde. Kijk, ik weet niet wat voor Grieks woord het is, dat maakt me ook niet uit. Het Hebreeuwse begrip is Yamin. Yamin, u weet wel, de snoepjesfabrikant. Yamin, dat wordt vertaald met rechterhand, maar het woord hand zit daar niet in. En toch wordt het woord gebruikt voor de rechterhand, niet voor de linker, alleen voor de rechter. En het probleem is dat wij dat in het Nederlands niet kunnen uitdrukken en dat de vertalers dus het woord hand daarbij gezet hebben, is dus correct. Maar dat het iets met rechtspraak te maken zou hebben, is wel zo, maar heel in de verte. Maar als je het woord hand weglaat in de uitdrukking, dan mag je toch niet lezen, hij heeft hem gezet tot zijn rechter. Zo van, hij is rechter geworden. Dan zou het moeten zijn, hij heeft hem gezet tot zijn rechterkant. Dat zou dan de betere vertaling zijn. Of aan zijn rechtse kant, of ja, of rechts. Maar het woord rechter, in de zin van de functie, een juridische functie, dat klopt niet, nee.
Ligt het een beetje van een tekst is die zegt dat hij als overste een rechter
over. Ja, nou, dat is het probleem. Het is namelijk wel zo, maar het staat hier echt niet. Okay. Maar het is natuurlijk wel zo dat Christus aan de rechterhand Gods op een troon zit en dus tot rechter over de hele wereld is aangesteld. Hij heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, hebben we in Johannes geleverd. Dat is wel waar, maar het zit niet per definitie in die rechterhand. Wel, het zit erin, omdat het de rechterhand Gods is. Maar hetzelfde begrip wordt natuurlijk ook gebruikt, niet in verband met God, maar in verband met andere zaken. Dan drukt het slechts eenheid uit, want dat is eigenlijk ook de diepere betekenis van de uitdrukking rechterhand. Betekent niet alleen hij zit rechts, maar de vraag is, wat betekent dat hij rechts zit? En de betekenis is dat dat begrip Yamin, er zit weliswaar niet het woord hand in, het woord niet, maar er zit wel het woord soort, min, zit daarin. En Yamin heeft dan ook de betekenis van hij is van dezelfde soort. En ieder naar zijn aard, de bekende uitdrukking uit Genesis 1, dat is een ieder naar zijn min, naar zijn soort. En als de een zit aan de rechterhand van de andere, wil zeggen dat zij beiden eigenlijk één zijn. Op een of andere wijze. Hoe staat, moet er natuurlijk bij staan, anders weet je het niet. Maar het drukt eenheid uit. Vandaar dan ook dat in Psalm 110 gezegd kan worden, ik probeer het kort te doen, hè, dat in Psalm 110 gezegd kan worden dat Jehovah zit aan de rechterhand van Adonai, terwijl een paar versen verder dan staat dat Adonai zit aan de rechterhand van Jehovah. En als je dat letterlijk opvat en uit wil tekenen, krijg je dus grote problemen. Je krijgt het niet op een foto, bedoel ik maar, hè. Nou ja, sowieso niet, maar op een schilderij ook niet. Dat gaat niet. Maar de uitdrukking betekent dat ze één zijn, want de vader en de zoon zijn één. Dat is het verhaal. Dat is de echte betekenis van de uitdrukking. En overal waar hij in de Bijbel voorkomt, wordt dat uitgedrukt. De rechterhand spreekt altijd over eenheid die tot stand komt. Als er staat de rechterhand Gods doet krachtige daden, wat doet hij dan? Nou, hij wekt Christus op uit de dood. Zoek het woord maar na als je eens tijd hebt, zo op zondagmiddag of zo, hè, aanstregend. Dan zoek je dat gewoon op en dan zal blijken dat er de strekking is. Die uitdrukking komt vaak voor, vooral in de psalmen, en heeft altijd te maken met de opstanding van Christus. En dat niet alleen, want het vervolg op het verhaal is natuurlijk dat die rechterhand Gods ook ons uit de dood heeft opgewekt. Maar hetzelfde kan ook gezegd worden doordat er staat, hij heeft ons gezet aan zijn rechterhand. Of hij heeft hem gezet aan zijn rechterhand. Het komt op precies hetzelfde neer. Het is de werking van de rechterhand Gods, waardoor de dingen tot hem getrokken worden en met hem verbonden worden. De linkerhand doet namelijk precies het tegenovergestelde. Die drukt weg. En dat is link.
Ja, toch kreeg je net wel een beeld van de rechtspraak of zo, hè? Als daar de duivel is door ons verklagen, de Heer is ons advocaat en ons God de rechter. Dat
ja. Ja, nou komen we op een taalkundige kwestie natuurlijk, hè? Dat wil ik ook nog wel even toelichten dan. De zaak is dat die woorden die we bespreken een algemene betekenis hebben, maar dat verband tussen de woorden en ook de afleidingen van woorden, dat verband tussen de woorden niet teruggevonden wordt, althans meestal niet, wanneer ze toegepast worden op de mens in het algemeen, maar het wordt pas teruggevonden wanneer ze de woorden in verband gebracht worden met Christus. En daar zit het verhaal. Dat de rechterhand wel degelijk iets met recht te maken heeft, is inderdaad een Bijbels gegeven. Maar alleen wanneer het gaat over de rechterhand Gods. En lager toegepast verdwijnen die verbindingen. Dan worden het zelfstandige begrippen. Nou, ik zal een ander voorbeeld geven. Probeer even wat te bedenken. Het schiet me alleen maar een moeilijke te binnen. Kan ik ook niet helpen. Een werkwoord in het Hebreeuws. Als er een jot voorgezet wordt, dan komt er je of ja voor te staan. Dan wordt het ineens goed toekomende tijd, is de gedachte. Dat klopt niet altijd, maar dat is wel de afspraak die men erover gemaakt heeft. We zullen het uitleggen als toekomende tijd. Maar diezelfde jot ervoor, die J dus eigenlijk, zal ik dan maar zeggen, die staat ook voor de naam van Jehovah. Dus die toekomende tijd wordt dan niet alleen maar van in de toekomst zal iets gedaan worden, maar er wordt meteen aan toegevoegd, via die toekomende tijd, het is Jehovah zelf die het zal doen. Het is meteen de derde persoon. Hij, maar die hij is niet die mens in het algemeen. Die hij is Jehovah. Ik weet niet of het wel eens opgevallen is. Ja, ik zoek nog. Ik kan zo gauw. Ik ben een beetje onvoorbereid wat dat betreft. Dus ik kan zo moeilijk even gauw in het Hebreeuws duiken. Maar al die namen die beginnen met een J in het Hebreeuws. Hè, zoals Jehovah zelf, maar ook Jerobeam en noem maar op. Hè. Er zijn zoveel namen, Jegonia en noem maar op. Hè. Dus willen we nou niet te binnen schieten. Namen trouwens toch altijd slecht, maar goed. Al die namen die beginnen met dat je of ja aan het begin, worden of vertaald, kijk het maar naar in de handboeken, worden of vertaald met hij zal dit of hij zal dat, of ze worden vertaald met Jehovah zal dit of Jehovah zal dat. En beide vertalingen zijn correct. Maar de vertaling met Jehovah zal, is uiteraard beter. En daar gaat het maar om. Alleen als je die naam op aardsniveau toepast, dan valt dat begrip Jehovah weg en dan is het gewoon hij zal. Maar wie het echt is, wel Jehovah. Enzovoorts. Het is met al die begrippen zo, en vooral in de taal en meer in het bijzonder in het Hebreeuws is dat zo, dat de verbanden tussen de diverse begrippen, inderdaad, en woorden, er slechts zijn, er slechts gehanteerd kunnen worden wanneer ze toegepast worden op Christus. En als dat niet gebeurt, ontstaat er gewoon onzin. Dan kun je die verbanden niet aantonen. Dat is onbegrijpelijk dan. Dan lijkt het toeval en dan begint men over etymologie te spreken, of die afleiding wel al of niet verantwoord is en dat soort dingen weer. Nou, het gaat helemaal niet over afleiding, er is niks aan de hand. Je moet gewoon de dingen toepassen op Christus en dan ben je alle problemen, al dat soort problemen kwijt. Nou goed, terug te keren dan tot even tot Johannes. Er staat dus rechterhand, maar hand staat er niet, zeggen we dan. Nee, maar het hoort er wel te staan. Want het begrip zelf duidt wel degelijk de rechterhand aan. Bovendien is het natuurlijk zo dat Efeze 1 vers 20 een verwijzing is naar het Oude Testament. Namelijk, zit aan mijn rechterhand. Daar komt het vandaan, uit Psalm 110. En het gaat erom wat daar staat. Wel, daar staat het woord Yamin. En het is wel degelijk de aanduiding van de rechterhand. Dat blijkt gewoon overal waar het voorkomt. Maar de nadruk ligt niet op hand. Maar de nadruk ligt op rechts. En via het Nederlands, daar gaan we, via het Nederlands heeft dat iets met recht en dus met juridische aangelegenheden te maken. Dat is ook zo. Ook zonder het Nederlands, zal ik maar zeggen. Maar in het Nederlands heeft het ook via de taal al met recht te maken. Maar dat is in de grondtekst deze keer toevallig niet zo. Maar het begrip zelf heeft er wel mee te maken, omdat de rechterhand Gods de hand is en de kant is waarmee hij het recht voortbrengt. Maar je mag dus niet het woord rechterhand zomaar het woord hand af laten zeggen. Hij is nou eens hier rechter. Hij heeft hem gezet tot zijn rechter. Nee, het betekent wel degelijk, hij is rechts naast hem gezeten. Dat is een officiële positie. Dat dat ook de positie is van rechter, ja, dat is waar. Maar dat mag je niet meteen uit de vertaling opmaken, want dat is het niet. Maar het is wel de achtergrond van deze begrippen zelf. Nou, duidelijker kan ik het zo onvoorbereid niet uitleggen. Misschien dat ik nog andere voorbeelden tegenkom. Onderweg, dat gebeurt me vaak namelijk. Dan haal ik zo lang. Dan, ik geloof dat ik nou wel weer terug kan naar Johannes 6. Ik moet nog even zeggen, die positie van rechter mag je namelijk in dit geval helemaal geen nadruk op leggen. Want als er staat dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, wordt het niet in verband gebracht met dat hij rechter is, maar wordt het in verband gebracht met dat hij hoge priester is, onze advocaat. Dat is niet de rechter. Dus daar moet je mee oppassen. Gaat het echter over een toepassing op langere termijn en met betrekking tot de wereld, dan komt dat er wel degelijk aan, want hij is hoge priester en koning. En de koning is ook de rechter van oudsher. En ik moet trouwens ook zeggen, de hoge priester is van oudsher ook de rechter. Dat is heel eigenaardig.
En hij is gesteld boven alle macht en kracht en heerschappij.
Ja, en dus is hij de rechter, per definitie ook, ja. Het is trouwens, struikel ik over nog iets, maar dat moet u maar nemen voor wat het waard is. In het Oude Testament lees ik in de wet dat de priesters het recht zouden voortbrengen en dat rechtszaken gebracht zouden worden door de priesters. Zijn dus ook per definitie de wetgeleerden. Dat kan niet missen. De lawyers, zeggen de Engelsen. Dat vind ik een heel mooie vertaling. De wetgeleerden, hè. Heeft iets met law te maken. Zij zijn ook de rechters, ze vormen de rechtbank. Terwijl we alle weten dat van de koning verwacht wordt dat hij recht sprak. En dat is ook een Bijbels gegeven. En het eigenaardige is dan dat we met het probleem zitten. Ja, maar wie moest het nou doen? Wie is nou de opperste rechter? De koning of de hoge priester? Daar heb je zoiets. Daar kom je niet uit. Behalve dan... Ja, in de vrijstaat is de hoge priester er in ieder geval over. Maar bij het Sanhedrin, de hoge raad, is dat dus ook de hoge priester. Kijk, als de koning er niet is, en de koning was er niet sinds de Babylonische ballingschap, verviel het de rechtspraak uiteraard uitsluitend aan de hoge priester. Maar als er een koning is, wordt het een beetje problematisch wie het recht zou moeten voorbrengen. We weten van David dat hij recht sprak. Soms deed hij dat wat laks, vond Absalom. Maar daar gaat het nou niet over. En daarna kennen we natuurlijk de rechtspraak van Salomo. Dat is in ieder geval bekend, maar die was geen priester, maar wel koning. Dus we zitten met het probleem, wie spreekt er nou recht? Nou, het probleem lost zich eenvoudig op wanneer we de toepassen op Christus. Want die is koning en hoge priester. Dat is het probleem weg. We zitten alleen met het probleem, hoe moest het nou in de dagen van het oude verbond? Maar dat is natuurlijk een theoretisch probleem, geen praktisch probleem. Daar zitten wij totaal niet mee. Hoe ze dat toen oplasten. Maar we zien dus dat die functies inderdaad samenvallen. En dat bedoelde ik net ook ongeveer te zeggen. Dat als de dingen worden toegepast op Christus, dan is het probleem gewoonlijk weg. En dan zijn de dingen volkomen begrijpelijk. Nou probeer ik opnieuw terug te gaan naar Johannes 6. Vers 56, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Daarin, zei ik, wordt de hogepriesterlijke functie van Christus beschreven. De middelaar tussen God en de mens in het algemeen, maar in het bijzonder de middelaar tussen God en de gelovigen. En het wordt dan bevestigd in vers 57. Gelijkerwijs de levende Vader mij gezonden heeft. Ja, de woorden staan in andere volgorde. En dat weten wij niet meer, maar in de praktijk is het zo dat in die oude taal, in die zinsbouw, de woorden die het eerst genoemd worden ook de grootste nadruk krijgen. Dat is in het Nederlands niet meer zo, helaas. Maar van oudsher is dat wel zo. En in de Statenvertaling is dat zeker zo. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft. Daar moet dus de nadruk op liggen. En ik leef door de Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Hier vind je nog een mooi voorbeeld van dat men geneigd is, in ieder geval Johannes sterk geneigd is, de voegwoorden weg te laten. zoals de Engelsen dat ook doen, maar het verband tussen Engelsen en... Nou goed, dat heb ik alles uitgelegd, hè. Leuk is dat, hè. Laat ook de voegwoorden weg. Dat is het probleem, is de Engelse, vooral oude Engelse boeken leest. Nou, de moderne trouwens ook. Die missen de voegwoorden en zitten te puzzelen. Hoe zitten die zinnen aan elkaar? Wat is dat? Hè? Heb je dat ook niet, als je Engels leest? Vroeger heb ik dat grote problemen mee gehad. Totdat ik erachter kwam dat er ergens voegwoorden tussen zouden moeten. Die ze gewoon overslaan. Dat gebeurt hier ook, maar de vertalers hebben het nu nodig gevonden er een tussen te zetten. Gelijkerwijs de levende vader mij gezonden heeft en ik leef door de vader. Alzo, en dan komt de volgende zin. Die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dus eigenaardig is dat... Dat zenden uit de eerste helft van het vers vervangen wordt door het eten uit de tweede helft van het vers. Gelijkerwijs alzo. Je zou eigenlijk moeten lezen dus. Gelijkerwijs mij de levende vader gezonden heeft en ik leef door de vader. Alzo die mijn leven heeft wordt door mij gezonden. Of alzo zend ik degene die leven door mij. En dat zenden... drukt een bepaalde relatie uit. Maar eten drukt dat uiteraard ook uit. Daar gaat het om. Het gaat nu om de overeenkomst. Die is niet erg groot, maar hij is er wel. De overeenkomst tussen dat gezonden worden en het eten. Als men gezonden wordt, dan wordt men geacht het leven te hebben van degene die gezonden heeft. Als u begrijpt wat ik bedoel. Men wordt geacht die te vertegenwoordigen. Men treedt op namens de zender en we worden geacht het leven van de zender te hebben. En via dat hebben van het leven van de zender kom je dus terecht bij het eten. We eten van Christus en zijn daarom door hem gezonden. En andersom, of één etage hoger, één niveau hoger. De zoon is gezonden door de vader, want de zoon eet de vader, heeft het leven van de vader in zich enzovoorts. Nou, het is een moeilijke manier van uitdrukken, dat geef ik meteen toe. Maar de strekking van het verhaal is wel duidelijk en daar gaat het om. De vader zendt de zoon. En de zoon zendt de gelovigen. Oftewel, nog beter, de vader geeft het leven aan de zoon en de zoon geeft het leven aan de gelovigen. Perfecte functie van de hoge priester van het nieuwe verbond. En daarna wordt het nog gewoon weer in wat eenvoudiger en al bekendere woorden herhaald in vers 58. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Want het brood komt van de Vader, het brood is de Zoon en het wordt gegeven aan de gelovigen. Dat is weer een andere manier om het te zeggen. En dat brood komt uiteraard in de handen van de hoge priester van de ordening van Zedek. Enzovoorts, hè. Ik wil maar zeggen dat niemand u mag wijsmaken dat het hoge priesterschap van Christus slechts besproken zou worden in de Hebreeënbrief. Dat vind ik zo'n kortzichtige gedachte. Ja, dwaas mag ik niet zeggen, maar kortzichtig is het natuurlijk wel. Je komt er niet met alleen het woord op te zoeken en dan te zeggen, nee, het komt alleen in de Hebreeënbrief voor. Dus spreekt alleen de Hebreeënbrief erover. Dat is erg kortzichtig. Het woord komt alleen in de Hebreeën voor, maar de gedachte... De redenering, de leer, komt in alle boeken voor en met name in Johannes. Nou goed, dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk, dat wil zeggen, nou gaat het om een tegenstelling. Het is wel gelijk, maar er zijn ook verschillen. Het manna is een type van Christus, maar het verschil is dat men at het manna en is niettemin gestorven. Maar het ware brood, het ware spijs is Christus en wie van hem eet, wie hem eet. Die sterft niet. Die dit brood eet, zal in de eeuwigheid leven. Dat is hetzelfde als wie in hem gelooft, zal in de eeuwigheid leven. Nou, dit zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum, zodat we achteraf nog eens een verwijzing bij krijgen naar de... naar het Oude Testament eigenlijk. Naar het Jodendom en de Joodse opvattingen, de Joodse leer, Joodse tradities en dus... Ook een verwijzing naar wat de wet zegt over de hoge priester. Krijg je er zo eens even bij. Deze dingen zei hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Capernaum hebben we ook wel besproken. Ik heb al gezegd, dat is een uitbeelding van het nieuwe verbond. En kafar duidt op verzoening. En dat is het werk van de hoge priester. En Nachem, Nahum. Nachem is de trooster en dat is de Heilige Geest. En dat duidt dus ook op het werk van de hoge priester. Zo zie je me weer. Het komt er altijd terecht. Ja?
Is er ook een relatie tussen brood en wijn aan de ene kant en melk en honing aan de andere kant?
Dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk het niet. De melk en honing zijn respectievelijk aanduidingen van oude en nieuw verbond. Al is het dat is wel zo, als het in het Oude Testament staat, zeker wel. Maar, is het, maar nog beter is te zeggen, melk slaat op de zienlijke dingen. Melk is een uitbeelding van stoffelijke zegeningen in het algemeen, zienlijke dingen. En honing is identiek aan vaste spijs. Dat weten wij niet, omdat wij de honing altijd verdunnen met water. Maar honing is vaste spijs en is een aanduiding van onzienlijke dingen. En dat is dus wat anders dan brood en wijn. Want brood en wijn spreken allebei over onzienlijke dingen. De dingen van de nieuwe schepping enzovoorts. Het is dus een andere combinatie. Blijkt er gewoon in de praktijk.
Maar het volk ging dus naar een land vloeiende van melk en honing.
Ja.
En wij verwachten ook, hè?
Jawel, jawel. Maar melk en honing is dan inderdaad van stoffelijke en geestelijke zegeningen. En die stoffelijke zegeningen zijn in ieder geval de zegeningen die men onder het oude verbond kreeg, onder de wet zelfs. Maar uiteindelijk zijn het ook de zegeningen die men ontvangt straks onder het nieuwe verbond, in de 1000 jaren bedoel ik maar hier op aarde. En de honing is dan een uitbeelding van de geestelijke zegeningen die daar bovenuit stijgen. Het is ongeveer dezelfde tegenstelling als tussen Ismaël en Isaac. Die is namelijk ook zo gecompliceerd. Ismaël is het oude verbond en Isaac is het nieuwe verbond. Maar bij nader inzien is Ismaël een uitbeelding ook van het nieuwe verbond, maar is een aardse toepassing. En Isaac een beeld van het nieuwe verbond is een hemelse toepassing uitsluitend. Dat wil zeggen, er is een opdruimen automatisch om naar een bord wat er niet is. Maar ik doe het toch maar even zo. Het is een uitbeelding van oude en nieuw verbond. Maar het is ook een uitbeelding van nieuw verbond zienlijk en nieuw verbond onzienlijk. Dus een dubbele toepassing van dezelfde begrippen. En dat is met melk en honing ook. Hè? Melk, oude verbond, honing, nieuwe verbond. Of melk, de stoffelijke zegeningen onder het nieuwe verbond. En honing, de geestelijke zegeningen van het nieuwe verbond. En als dit nieuwe testament wordt toegepast, melk en honing, dan is het altijd die laatste tegenstelling. En als we het Nieuwe Testament lezen over Ismaël en Isaac, dan is het ook die laatste tegenstelling, namelijk tussen aardse en stoffelijke en hemelse, dus geestelijke zegeningen. Nou. Dan staat er in vers 60, velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden, deze reden is hard. We moeten hier eerst opmerken dat de term discipelen gebruikt wordt voor degene die de Heer Jezus volgden, dus de algemene betekenis. Later in Handelingen blijkt het de aanduiding te zijn van niet alleen degene die hem letterlijk volgden, naliepen dus letterlijk. Dat kan natuurlijk moeilijk, want hij was er niet. En dus krijgt het dan slechts de overdrachtelijke, de hogere betekenis mee, namelijk van degene die in hem geloven, die hem in zijn opvatting en zijn geloof volgen. Dat is hier niet zo, want hier blijkt dat er discipelen zijn die ongelovig zijn. En dan wordt discipelen dus wat letterlijker toegepast dan later in het boek Handelingen. Bovendien is de term discipelen dan zeker niet beperkt tot de 12, want die worden apart genoemd in, waar was het? In vers 67. Dus de discipelen zijn gewoon degene die met hem meereisden en hem volgden, naar hem luisterden. Geïnteresseerd waren in wat hij zei, in zijn prediking, maar in dit geval wil het nog niet zeggen dat ze ook geloofden dat deze Jezus van Nazareth de Messias was. Want dat is nog wat anders. Ze volgden hem wel een eind, maar de vraag is of ze hem ook tot het einde toe volgden en de consequenties van zijn leer aanvaarden. Daar ben ik even aan het zoeken. We vinden namelijk woorden van dit soort strekking in Johannes 8, vanaf vers 30. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Dat betekent dan nog alleen maar dat men geloofde in wat hij tot dan toe zei. Maar hij had niet gezegd dat hij zelf de Messias was, de beloofde, niet in die uitdrukkingen. En de vraag is dus of ze dat ook geloofden. Wel, blijkbaar niet, want er staat, Jezus dan zeide tot de Joden in vers 31 van Johannes 8, die in hem geloofden, indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Ze zouden hem nog moeten volgen tot aan de eindbestemming aan toe. Ze zouden zijn discipelen moeten blijven tot in zijn opstanding, dus tot na zijn opstanding, en ook dan geloven dat Jezus gesteld was tot Here en tot Christus, zoals Petrus dat dan in Handelingen 2 predikt. Dus ze moesten wel even consequent blijven. Indien gelieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En het leuke is dan, dan nemen we het begrip waarheid, met name in het Johannesevangelie. En waar gaat die waarheid dan over? Wat is dan die waarheid?
Eigenlijk zou ik het hoofd wel eens gezegd
worden. Ja. Wat is de waarheid? Dat is Christus zelf, maar er staat dan, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is Johannes 14. En daar wordt dus gezegd niet alleen dat hij de waarheid en dus het woord Gods is. Dat is wel zo, maar er staat meer. Er staat dat hij de ware levende weg is. En wat is die ware levende weg? Dat is Christus in een bepaalde hoedanigheid. Namelijk zijn hoedanigheid van hoge priester. Nou, dat wordt alleen van Melchizedek. Want het is hetzelfde als de verse en levende weg uit Hebreeën 10. Die hij ons ingewijd heeft, de weg tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Tot de troon der genade dus. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de waarheid waarover hier gesproken wordt, niet zozeer is de waarheid in het algemeen, dat is het wel, maar het is meer in het bijzonder de waarheid met betrekking tot het hoge priesterschap van Christus naar het nieuwe verbond. Nou, dat is het dus. De waarheid zal u vrijmaken. Maar dat is een waarheid die ze nog niet verstonden en ook niet konden verstaan, omdat die niet openlijk gepredikt werd. En bovendien, de Heer zegt het ook later, in de latere hoofdstukken van Johannes. Ik praat hier nu wel, ik zeg jullie dit wel, maar je begrijpt het nog niet. Maar dat komt later. Gij zult het namaals verstaan. En de bedoeling is dat als men het later verstaat, dat men het ook zou aanvaarden en daaruit zou leven. Goed. Velen dan van zijn discipelen, Johannes 6 weer, vers 60, zeiden, deze reden is hard in de zin van moeilijk, slecht aanvaarden. Deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Waarmee zij dus toegeven dat er in de mens heel wat is dat zich tegen deze redenering, tegen deze reden verzet. De reden in zichzelf is misschien niet hard, maar hij is hard voor de mens. En dat is weer zo, omdat er domweg gezegd wordt dat leven alleen is in Christus. Een consequentie die men er zelden uit trekt, maar die men eruit moet trekken, is dat als het leven alleen is in Christus, betekent dat de mens zelf niks aan zijn eeuwige leven kan bijdragen. En de discipelen hier hebben dat goed begrepen. Die zeggen dus ook, deze reden is hard. Wie kan die horen, wil zeggen, wie kan dat aanvaarden? Geloven natuurlijk, maar in de zin van wie kan dat aanvaarden? Dat wil zeggen dat de mens zich tegen deze redenering zal verzetten. Hij zal veronderstellen dat er leven is in hemzelf en dat er misschien wat hulp of kracht bij nodig is om dat leven vast te houden of te continueren of te verbeteren of te verheffen of hoe het maar heten mag. Maar dat is niet wat de Heer leerde. Hij leerde dat er in de mens geen leven is. Dat zei hij ook, gij hebt het leven niet blijvend in uzelf enzovoorts. En hij zegt, je moet tot mij komen, alleen ik ben het leven. En daar protesteert men tegen, zegt dat is moeilijk. En inderdaad, dat blijkt ook moeilijk te zijn. De waarheid zelf, of die waarheid zelf, is niet moeilijk. Maar het is moeilijk voor de mens om hem te aanvaarden. Er staat weliswaar, deze reden is hard, maar de reden zelf is niet hard. Er staat achter waarom hij hard is. Namelijk, alles is betrekkelijk. Die reden zelf is niet hard. Maar de mens is niet geneigd om die reden te aanvaarden. En daarom is hij hard. Dat is hetzelfde als wat over de wet gezegd wordt. De wet was onnuttig, staat er. Hè? Krachteloos, zwak. Maar dat is niet omdat er aan de wet objectief gezien wat mankeerde. Want de wet is heilig, rechtvaardig en goed, zegt de Romeinenbrief. Maar hij is zwak omdat hij gelegd is op het vlees. De zwakheid van de wet is niet in de wet zelf. Het is niet intrinsieke zwakheid van de wet zelf. Maar het is de zwakheid van degene waarop het gelegd is. Je kunt nog zo'n mooie brug maken, maar als de pijlers niet deugen, dan zakt het ding toch in. Hoe sterk het ding op zichzelf ook mag zijn. En zo is met de wet ook heilig, rechtvaardig en goed, maar is zwak en onprofijtelijk omdat hij gelegd is op het vlees. Nou, deze reden is hard niet omdat de reden zelf hard is, want de reden zelf is helemaal niet hard zelfs. Namelijk, het is een geweldige reden of geweldige leer dat er namelijk eeuwig leven is en dat de Zoon het heeft en dat hij het geeft aan ieder die in geloof tot hem komt. Daar is niks mee aan de hand. Het punt is alleen dat de mens niet geneigd is om in geloof tot hem te gaan. Want daar zit de enige moeilijkheid. Omdat hij daarbij, nou ja, zichzelf moet overwinnen. Dat is niet de goede uitdrukking natuurlijk. Maar hij moet zichzelf aan de kant zetten. Hij hoeft zich niet te overwinnen, hij moet zichzelf opgeven. Dat is het eigenlijk. Ja. Het is hetzelfde als wat in de Romeinenbrief staat. Dat is Romeinen 3. Dat lees ik helaas niet alle dagen meer. Maar daar staat in Romeinen 3. Oh, dat is goed dat ik daar even naartoe ga. Dat is leuk. Dat sluit wel even goed aan. Waar staat? Over de mens. In Romeinen 3, vers 23. Zij hebben alle gezondigd, namelijk Jood en Heiden. Zij hebben alle gezondigd en derven of missen de heerlijkheid Gods. En worden om niet gratis cadeau. Betekent dat? En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Verlossing is niet in een mens, hij kan zichzelf ook niet verlossen, maar de verlossing is in Christus Jezus. Christus Jezus namelijk, vers 25, welke God voorgesteld heeft tot verzoening. Dat is niet verkeerd wat er staat, want wie is degene die verzoening tot stand brengt? De hoge priester, ja, het wordt bijna vervelend, maar ik wil maar laten zien dat het dus overal voorkomt. Het aardige is trouwens dat er niet staat verzoening, strikt genomen. Een consequente vertaling zou zijn een verzoendeksel. Hilasterion, het woord voor het verzoendeksel. Komt nog maar één keer, hetzelfde woord komt nog maar één keer in de Bijbel voor, Hebreeën 9 vers 5. Het Nieuwe Testament bedoel ik, hè? Dit Griekse woord. Alleen nog in Hebreeën 9 vers 5. En daar is het inderdaad het deksel van de Ark des Verbonds. En verder wordt voor verzoening steeds een ander woord gebruikt. Nou ja, zelfs twee verschillende woorden, maar daar laat ik hem maar even bij. Maar een goede vertaling zou zijn, God heeft hem voorgesteld tot verzoendeksel. Maar het verzoendeksel op de Ark des Verbonds is immers niks anders dan de troon der genade, zoals uit de Hebreeënbrief blijkt. Want de Ark des Verbonds is de troon in het heilige der heiligen. De troon in het binnenste heiligdom. De troon in, het is dus de troon in de hemel zelf. Dat is het. Dat blijkt wel, want als Jesaja de Heere ziet op een hoge en verheven troon, ziet hij hem daar inderdaad te midden van de cherubim, Jesaja 6. En dat is precies het verhaal. Waar is hij dus? Wel, wij kennen de cherubim van het verzoendeksel op de Ark des Verbonds. En de Heer zei, van tussen de cherubim zal ik tot u spreken. Maar hetzelfde als in het visioen van Jesaja 6, vanaf de troon der genade. Het is volstrekt hetzelfde. Nou, God heeft hem voorgesteld tot verzoendeksel, is dus een bijna volkomen letterlijke verwijzing naar de positie van Christus op het verzoendeksel, oftewel op de troon der genade. En dus verwijzing naar zijn hoge priesterschap. Nou, dan gaan we verder. God heeft hem voorgesteld tot verzoendeksel door het geloof in zijn bloed. En dan sla ik de tussenliggende versen over, omdat die lastig uit te leggen zijn, dus ook niet nodig. Maar dan ga ik naar vers 27. Waar is dan de roem? Oftewel, waar zou een mens zich dan in kunnen beroemen? En er staat erachter, die is uitgesloten. Er is geen roem. Een mens kan zich nergens op beroemen. Want de hoofdlijn van deze gedachte, laat u niet misleiden door de tussenzinnen. De hoofdgedachte is, wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. En als genade is, hebben wij niks om te roemen. Want God heeft hem voorgesteld. Wel, er staat welke God voorgesteld heeft. Maar let erop dat welke staat aan het begin van het vers, aan het begin van de zin. Er komt dus nadruk op, wij zouden dan zeggen. En God heeft hem voorgesteld tot verzoening, een verzoendeksel. En dan is de volgende vraag, waar is de roem? In vers 27, hij is uitgesloten. Door wat wet worden wij gerechtvaardigd? De wet der werken, dat is het oude verbond. En het antwoord is nee, maar door de wet des geloofs, dat is het nieuwe verbond. Nee, je hebt de rechtvaardigheid uit werken, maar dat is Romeinen 10. Rechtvaardigheid of rechtvaardiging uit werken en rechtvaardiging uit het geloof. Hier heet het wet der werken en wet des geloofs. Maar welke woorden er ook staan, het blijft gewoon het oude en het nieuwe verbond. Nou, het blijkt dan, vers 28, wij besluiten dan, wij trekken dan de volgende conclusie. Conclusie, dan worden de dingen gekloost, hè, dan gaan ze dicht. Hè. De conclusie is een besluit. Wij besluiten dan, dat betekent dat een conclusie ook het einde van de discussie is. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Want God is degene die rechtvaardigt uit en door geloof, zoals het staat in vers 30. Nou, laat ik het weer bij. Ga ik terug naar Johannes 6. Deze reden is hard. Ja, waarom is hij hard? Niet omdat hij in zichzelf hard is, want hij is zelfs heel zacht, heel gemakkelijk. Maar de moeilijkheid zit hem bij de mens die niet geneigd is om genade te aanvaarden. Natuurlijk een probleem. Bekende, laten we zeggen, christelijke probleem. Hè? Namelijk dat hoe meer men spreekt over de wet Gods, hoe minder men geneigd is om genade te aanvaarden. En het wordt zelfs als heiligschennis beschouwd als je zegt dat je genade ontvangen hebt in Christus. Ja, zo is het nou eenmaal. En zeker in Leerdam, denk ik dan maar. Hè? Hoewel er nog wel wat plaatsen te noemen zijn. Je kunt ze zo aanwijzen over de kaart, heb je dat wel eens gemerkt? Hele strook over Nederland is zo. Hè? Beginnend in Zeeland en zo. Hè? En eindigend zo'n beetje.
Vier eilanden, Zuid-Holland.
Ja, en dan dwars de Veluwe over. Nou ja, precies tot waar de ijstijd. Nou goed, dan gaat het nou niet over. Nee, maar het is heel merkwaardig. Waarmee je maar weer ziet dat het niks met Bijbelse waarheid zelf te maken heeft. Het heeft veel meer te maken met de aard van de mens. En de traditie die in bepaalde streken gehandhaafd wordt en zo. Dat zie je maar zo. Het feit dat je het op een kaart, op zo'n eenvoudige kaart als Nederland, zo'n klein landje als het onze, nog kunt aanwijzen, een land wat helemaal niet geïsoleerd is, waardoor in kleine delen van het land bepaalde tradities ontstaan, hè, dat is bij ons niet. Wel, dat blijkt dat als het dan toch zo is, dan moet het iets te maken hebben met volksaard en met menselijke traditie, menselijke aanleg enzovoorts. En dat betekent dat het met de Bijbel niks te maken heeft. Dat vind ik bewijs genoeg. Zodat je het rustig kunt loslaten en dus alsnog je kunt wenden naar de Bijbel. Nou goed, dat is niet een sterk argument allemaal, maar het is er natuurlijk wel een. Deze reden is hard. Waarom? Omdat men zijn eigen opvatting, zijn eigen werken, zijn eigen tradities met name dan ook, en zelfs zijn eigen kerk, sorry, maar eigenlijk aan de kant zou moeten zetten. Daar komt het op neer. Nou kun je dat niet, dus in de praktijk zul je eruit moeten lopen. Hè? Maar daar komt er in de praktijk op neer. Uitgaan buiten de legerplaats, buiten de synagoge of wat het ook is. En je onderwerpen aan het woord Gods. De moeilijkheid is niet het onderwerp aan het woord Gods. Maar de moeilijkheid is dat men dat alles waar men zich eerder aan onderworpen heeft, zal men onderuit moeten kruipen. En eerst is het moeilijk om zich aan die tradities te onderwerpen. Zou je gedacht zijn hoor. En daarna is het moeilijk om er alsnog onder vandaan te komen. Om gedeprogrammeerd te worden. Hè? Ja. Nou, dat is het harde. Dus, het is bijna weer een leesoefening. Deze reden is hard. Nee, de reden is niet hard. Staat achter wat er hard is. Namelijk, die mensen die het zouden moeten horen. Zijn niet geneigd om een leer die spreekt over genade te aanvaarden. Omdat het de mens volkomen terzijde schuift. En de mens laat zich niet zo makkelijk terzijde schuiven. Nou, dan staat er Jezus nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeiden tot hen, ergert u lieden dit? Ergeren in de Bijbel, in de Statenvertaling, althans betekent altijd struikelen. Hè? Het woord wat er oorspronkelijk gebruikt is, is struikelen. Vroeger betekende het Nederlandse woord ergeren dat dan ook, struikelen. En iemand ergeren wil zeggen iemand onderuit halen, tackelen, ten val brengen. En iemand die zich ergert, die struikelt zelf ergens over, zodat je maar weer ziet dat het toch zijn eigen schuld is, had hij zijn benen maar hoger op moeten tillen. Nee, dat meen ik. Ja, nou goed, met moedwil, maar er zijn er nog altijd twee voor nodig.
Iemand erger wil zeggen dus dat iemand moedwillig ten val gebracht wordt.
Ja, geprobeerd wordt ten val te brengen, hè? Dat is het. Want of die iemand ook werkelijk valt, hangt van die iemand zelf ook nog af. Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Dat is net hetzelfde als aanstoot geven en aanstoot nemen. Als niemand aanstoot neemt, kan ook niemand aanstoot geven. He? Zo zit het nou eenmaal. En dat, wat je daaruit leert is inderdaad, we zouden ons niet te val moeten laten brengen, we zouden ons niet moeten laten ergeren, we zouden niet aanstoot moeten nemen, dan wordt het ook niet gegeven. Zo zit het gewoon. En waarom ook? Want wij hebben een stevige positie ontvangen in Christus. Pas als die positie ondermijnd wordt, als die twijfelachtig wordt, worden wij kwetsbaar. Nou ja, dat is hetzelfde verhaal als Johannes 6 van, ziet dat je blijft staan, weet je wel, aangedaan hebben het schild des geloofs, boswapen der gerechtigheid, helm der zaligheid, zwaar des geestes en noem maar op. Ik bedoel, als wij ons bewust zijn van de positie die wij hebben in Christus, dat wij staan in de genade, ik zit nou ineens in Romeinen 5, maar goed, als wij ons dat degelijk bewust zijn en weten dat het gewoon in overeenstemming is met het woord van God, dan zijn we niet ten val te brengen. Dan zijn we ook niet kwetsbaar en zo, we hoeven nergens bang voor te zijn. Zo is het nu eenmaal. En zodra mensen, en met name dan christenen, beginnen van dit mag niet, dat is niet, en daar moet je voor uitkijken, en dat is allemaal zwakte. Dan kennen ze de Bijbelse waarheid niet. Dat is gewoon zo. En dat geldt niet alleen, die gedachte van geldt niet alleen binnen onder de gelovigen, maar geldt bij de natuurlijke mens ook. Als hij een zekere positie heeft, zich dat bewust is, dan zal hij zich wat vrijer door het leven bewegen dan een ander, omdat hij wat onkwetsbaarder is gewoon. En dat is met een gelovige ook zo, de sterkste gelovigen zijn gewoonlijk de vrije gelovigen, dat wil zeggen degene die nergens bang voor zijn. En ze hebben reden om niet bang te zijn. Zo zit het nou eenmaal. Het gaat er niet om of we ons verdedigen kunnen tegen de vijand. Het gaat erom of we in de eerste plaats staan in de juiste positie en in de juiste wapenrusting. En als je dat aan hebt, dan valt het allemaal verder wel mee. Zo zit het eigenlijk. Hè? Nou, ik zeg het ook tegen mezelf uiteraard. Ja, voor het geval dat. Hè? Zo is het nou eenmaal. Ergert u niet, struikelt gij daarover, vers 61. Dan zegt de Heer, dan heb ik hier nog iets moeilijkers. Ik vind het altijd voor mezelf, ik praat het toch tegen mezelf even, vind ik het altijd wel een aardige bemoediging, dat de Heer doet wat ik ook vaak doe. Dat doe ik van huis uit al. Maar zo van, als ik de mensen iets voorhoud waar ze moeite mee hebben, dan hou ik ze iets voor wat nog veel moeilijker is. Dat werkt weliswaar soms verkeerd, pakt het verkeerd uit, maar met hetzelfde gemak kan het goed uitpakken. Namelijk, als hier een klein steentje is en je komt er slecht overheen, je legt daar een berg neer, hè, dan is dat kleine steentje ineens een heel stuk klein en heel wat makkelijker te aanvaarden. Dat is toch een manier. Voor anderen, die helemaal geen moed hebben, zal ik maar zeggen, is het een hindernis waarop die zeggen, waarom zou ik over de kleine steentje gaan, dat ik dan die grote berg ook nog over moet. Ja, dan werkt het net verkeerd. En u weet, het is een groot probleem, hè? Didactiek en pedagogiek en al die dingen weer. Je weet nooit hoe je de mens moet aanpakken. Maar op een van twee manieren, denk ik. Hè? op een van de twee manieren moet het. En ik denk altijd maar zo, als ik het beeld even mag doortrekken. Het zijn meestal de moeders die de kinderen helpen over het kleine steentje heen te komen. Zo van, is die steen zo hoog? Ik help je wel. En het zijn meestal de vaders die zeggen, die steen hoog, dan moet je eens naar die kijken, die is veel hoger. Dat doen de vaders, hè. Die maken het nog iets moeilijker. En beide dingen kunnen werken. Het hangt er maar vanaf wie je voor je hebt. Zo zit het nou eenmaal. Maar de Heer neemt hier de moeilijke weg. Namelijk, struikelen jullie hier al over, dan heb ik nog een veel grotere steen om over te struikelen. Namelijk, wat dan, zo gij de zoon des mensen zaagt opvaren, daar hij tevoren was. Dat daar hij tevoren was, is een term die gekozen wordt binnen het kader van het Johannesevangelie. Maar het betekent natuurlijk gewoon, zo gij hem zaagt opvaren naar de hemel. Want er is één ding om tot geloof te komen in de levende, zichtbare Christus, de Messias die zich op aarde openbaart, en zo gerechtvaardigd te worden uit genade door geloof. Zo van, niet ik heb het gedaan, maar zie je hem daar, hij is het. Hij heeft het gedaan, ik niet. Dat is dus waar ze nu al over struikelen. Maar de Heer zegt, nou, er is iets waar je nog veel makkelijker over struikelt, iets veel groters. Namelijk dat je niet eens kunt aanwijzen wie het was. Want ik ga weg. De Zoon des Mensen zal opvaren naar de hemel. En dat is de situatie waarin wij vandaag leven. Nou, moet ik het eerst bij laten, want het is de hoogste tijd voor de koffie. Wij waren terechtgekomen in Johannes 6, vers 62, waar we weer terechtkomen op het oude thema dat de Zoon des Mensen zou opvaren naar waar hij tevoren was of naar waar hij vandaan kwam. Er is zelfs een terugverwijzing, zelfs helemaal naar Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God, enzovoorts. En daarna het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En als er staat, hij zal opvaren daar hij tevoren was, of naar waar hij tevoren was, dan wil het zeggen dat hij inderdaad terugkeert naar zijn hemelse vader, door wie hij gezonden was, oftewel een keer terug tot in de hemel. En dan zijn we weer bij het thema wat ik steeds aanhaal nu. Namelijk, dan is hij dus inderdaad de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Aan de rechterhand Gods, daarheen zou hij terugkeren. En het eerste woord wat daarna gebruikt wordt is dan de geest. De geest is het die levend maakt. En dat komt natuurlijk omdat er direct verband is tussen Christus aan de rechterhand Gods en de werking van de Heilige Geest. Want het is de werking van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek in onze harten die aangeduid wordt als de geest. De geest is het die levend maakt. De onzienlijke. Het is, de geest slaat dus eigenlijk gewoon terug op de Heer Jezus zelf. En in het bijzonder slaat het terug op de Zoon des Mensen die zou terugkeren naar de hemel. Hij is het die levend maakt. Het zijn bovendien dan ook de onzienlijke dingen, want dat is ook het gewicht van het begrip geest. Het zijn onzienlijke dingen. De geest is het die levend maakt. Het vlees, en dat zijn in het algemeen de zienlijke dingen, is niet nut. Je mag die uitdrukking, het vlees is niet nut, natuurlijk nooit uit zijn verband halen en zeggen, er staat gewoon het vlees is niet nut, want dat staat er niet. Er staat, de geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. Om levend te maken. Dat hoort erbij, want het vlees heeft natuurlijk wel degelijk nut, maar niet om levend te maken, daar gaat het maar om. He? Want natuurlijk is het vlees nut, anders zou er toch niet kunnen staan, ik bid u dan dat gij uw lichamen, en dat is vlees, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, God, doe wel behagelijk offerande. Maar als God zegt, eerst zegt het is niet nut en dan zegt geef het maar als een mij wel behagelijk offer, dan is dat in strijd met elkaar. Maar dit is niet in strijd, je moet gewoon de dingen laten staan waar ze staan. Het vlees is niet nut om levend te maken, het is de geest die levend maakt. Zodat het woord geest nu nog weer een andere aanduiding is, ook van het brood waarover nou eenmaal in Johannes 6 gesproken wordt. Het is Christus, oftewel het brood, oftewel de geest. De geest is het die levend maakt, het vlees dient daartoe niet. Heeft men daarbij niet nodig. Wat we van het vlees leren of van de oude mens, ook van de gelovigen, is dat het fungeert als een soort van baarmoeder, of moet ik zeggen draagmoeder, of als een vat, of zo. Dat zijn allemaal termen die ervoor gebruikt worden. Een instrument, werktuig of een wapen. Dus dat, je zou je lichamen moeten stellen tot wapenen der gerechtigheid. Dat is de term uit Romeinen 6. Instrumenten betekent het gewoon hoor. Gereedschap. Dat heeft dus wel nut, maar niet om leven te ontvangen. Het wordt wel gebruikt om dat leven te leven in de praktijk, om het uit te leven, om het te effectueren. Per slotverrekening is de vlees ook dat die 6 stenen watervaten van 2 of 3 meter eten uit Johannes 2, hè, waar wijn, water in gedaan wordt, en dat blijkt dan wijn te zijn. Dus die vaten hebben we nut. Maar niet om wijn te maken. Daarvoor is het water nodig. Dat is leuk, want dan zijn we bij de volgende zin. De woorden, dat is water. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Waarmee het verhaal dus rond is. Het vlees is wel nut, in die zin van dat in het vlees die woorden ontvangen worden. En die woorden, namelijk water, zijn geest en zijn leven, namelijk wijn. Nou ja, dat is maar één toepassing dan van het principe. Maar het vlees zelf brengt geen leven voort. Integendeel, het is de geest die dat doet. Het gaat niet van de mens uit, dus het is niet de mens die het doet, maar het gaat van God uit. En dus is de roem van de mens uitgesloten. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Geest en leven zijn in de eerste plaats synoniem. Daarna kun je nog altijd zeggen dat, dat geest en leven ook beschouwd kan worden als een hendiadis. Ik weet het nooit, hè. Is dit nou een synonymia of een hendiadis? Het kan allebei, hè. Als geest en leven verschillende dingen zijn, is het een hendiadis. Dan is het een levende geest. De woorden die ik tot u spreek zijn levende geest. Of geestelijk leven, dat zou dan ook nog kunnen. Maar geest en leven zijn natuurlijk synonieme begrippen. In ieder geval binnen het verband waarin het hier gebruikt wordt. En het gaat er maar om dat geest en leven dan eigenlijk de aanduiding is gewoon van eeuwig leven. Geestelijk leven, in tegenstelling tot vleeselijk leven of het leven van het vlees. Nou, maar er zijn sommigen van uw lieden die niet geloven. Want Jezus wist van het begin wie zij waren die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. Dat wil zeggen, er waren vele discipelen waaronder zich ongelovigen bevonden. En er waren 12 van de 7 die apart vermeld worden en daaronder bevond er zich 1 die ongelovig was. Zo zit het in elkaar. En de Heer wist dat. En daarom zeg je dat ook. Er zijn sommigen van u die niet geloven. Er zijn er dus die wel zouden struikelen. En dan vers 65. Dat geeft dan een nadere toelichting op vers 44. Namelijk, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn vader. Want wie gelooft, komt tot hem of wordt door de vader tot hem getrokken. Niemand kan tot hem komen, tenzij dat de vader hem trekken, is immers de gedachte. Dat is vers 44. En hier staat gewoon bij waarom ze niet getrokken worden, waarom ze niet komen kunnen, namelijk omdat zij niet geloven. Zo zit het gewoon, je mag dat niet omdraaien. Bovendien is dit ook de volgorde waarin het hier staat, hè? Er staat, Jezus wist wie zij waren die niet geloofden. En op grond daarvan zei hij, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat hem gegeven zij van mijn vader. Want de ongelovigen worden niet tot Christus getrokken. Doe me denken aan een tekst, ja, dat komt gewoon omdat ik een kort geleden tegenkwam. En dat moeten we bespreken. Maar het doet me denken aan een tekst in Handelingen. Waar ook de volgorde van tamelijk groot belang is. Is Handelingen 13, vers 48. Ook zo'n vers wat gebruikt wordt in verband met een leer van uitverkiezing. Want daar hebben we het nu natuurlijk even over. Waar staat in vers 48 van Handelingen 13? Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heren. En er geloofden zoveel er als ze geordineerd waren tot het eeuwige leven. Heb u dat?
Ja, moeilijk, hè?
Niks moeilijks aan. Maar de volgorde is belangrijk. De volgorde van de woorden. De ellende is ook dat bijna alle vertalingen, nee, alle andere vertalingen die ik gezien heb van dit vers, dat waren er echt nogal wat. Dat kun je niet op de vingers van één hand tellen, zoveel waren dat er. Die hebben de woorden van dit vers omgedraaid. En daardoor staat er dan ineens iets anders. Daar staat er namelijk, en allen die bestemd waren tot het eeuwige leven geloofden. De nieuwe vertaling heeft dat ook volgens mij, voor zover ik me herinner. Maar dat staat er niet. Nee, staat er niet. De volgorde van de woorden hier is precies ook de volgorde van het Grieks. Eerst namelijk, zoveel er geloofden, en daarna waren uitverkoren, of nee, maar dat mag ik niet eens zeggen, er staat niet de woorden uitverkiezing, waren geordineerd tot het eeuwige leven. Er staat ook zelfs niet gepredestineerd, er staat niet het woord prohorizo. Er staat een heel ander woord. Geordineren lijkt veel, heel veel op verordineren. In de zin van tevoren verordineren. Maar het is echt een totaal ander Grieks woord ook nog. Het is een woord voor in de rij zetten. Ergens rangschikken. Het hoort bij die groep.
Ordenen
gewoon, ja.
Die als positie genomen hadden.
Ja, zoiets is het dan. Ja. Ja.
Het is dus zo geordend dat alleen gelovigen het eeuwige leven.
Ja, er staat gewoon, gelovigen worden geordend tot het eeuwige leven. En de volgorde van die werkwoorden is ook inderdaad eerst geloven en dan ordenen. En niet andersom. Want de ellende is dat men dat in andere vertalingen omgedraaid heeft. Even kloppend gemaakt met de leer van uitverkiezing. Maar dat staat er niet. Ik doe het trouwens nog anders. Heb je het vers voor u? Ik doe het nog anders. En er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot eeuwig leven. Binnen de zin verwissel ik twee keer de uitdrukking. Namelijk, er staat er geloofden zovelen, maar ik lees gewoon en zovelen er geloofden. Dan krijg je wat makkelijker Nederlands. Zovelen er geloofden, daar verandert toch niks mee, hè? En zovelen er geloofden waren geordineerd tot het eeuwige leven.
Ja.
En dat zoveel als, dat als mag je weglaten, hè? In de uitdrukking. Dat doe ik dus ook. En er, dat is helemaal een idioot woord, hè? Dat vullen wij ergens in omdat wij dat nodig vinden in het Nederlands. Maar het is een tamelijk overbodig, dwaas woord. Maar het gaat erom, eerst staat er dat er zoveel geloofden. En dan staat er dat overeenkomt met de zoveel als er geordineerd waren tot eeuwig leven. Dat is de volgorde. Binnen de zinnetjes mag ik wel degelijk wat omkeren. Maar de zinnen blijven. Er geloofden zoveel als geordineerd waren tot eeuwig leven. Dus geloven eerst en dan ordenen tot eeuwig leven.
Dat kun je ook uit de grondtekst halen wat dat bedoeld is.
Ja, en de volgorde van de woorden ook. Ik protesteer heftig tegen dat men die zin omkeert. Zogenaamd om er beter Nederlands van te maken, maar er ontstaat een andere waarheid.
Ja, zeker.
Ja. Al moet ik er meteen bij vertellen dat de context veel belangrijker is dan de volgorde van de woorden.
Ja, maar ze slaan je wel met die tekst om je op te
leggen. Ja, want contexten worden nooit gelezen.
Nee.
Maar lees het hier maar eens. De context hier is dat Paulus in Handelingen 13 een lange redenvoering houdt over de opgewekte Christus die daardoor, door zijn opstanding, de vervuller is van de beloften aan Abraham, want dat staat er, en aan David, staat er ook. En hij predikt dat in de synagoge, nou ja, in Antiochië, in zijn eerste zendingsreis, hè. En dan is de gedachte dat nadat ze dat eenmaal gehoord hebben, zeggen zij, laat ons dat nog eens een keer horen, maar dan in de volgende Sabbat. Dat doet Paulus ook. Komt een week later weer in de synagoge. En dan komen de heidenen mee. Die komen ook luisteren. Maar dan komen de heidenen tot geloof, die vinden dat verbazend interessant. En dan worden de joden jaloers, die zeggen juist voor de heidenen, dus kan het niet voor ons zijn, want het verschil moet er wezen. Dat is de bekende gedachte. Als het voor de joden is, is het niet voor de heidenen, als het voor de heidenen is, is het niet voor de joden. Maar kijk, als het voor allen hetzelfde is, dan verliest de jood daarmee zijn identiteit. Dan houdt hij op jood te zijn, want hoe dan ook, de vraag in onze dagen is nog steeds, wie is een jood? Nee, onder de joden zelf wordt dat gevraagd, dat is het grote probleem. Van moeite genoeg over. Wie is een Jood? Die van afstamming een Jood is, dat kun je niet bewijzen. Wie zijn moeder een Jood is, maar een problematische zaak. Wie zich als Jood beschouwt, ja, iedereen kan wel zeggen dat hij Jood is. Wie godsdienstig is, nou, de meeste Joden zijn niet godsdienstig. Dus je komt er nooit uit. Dus blijft er over, wie zich houdt aan onze tradities, die is blijkbaar een Jood. Maar als nou die traditie overhoop gegooid wordt, omdat die traditie van verwachting vervuld is, omdat dat wat verwacht werd gekomen is, dan houdt het verschil tussen Jood en Heiden op, en dat is ook precies de Bijbelse bedoeling. Maar dat is niet de bedoeling van de Jood. In Johannes lees je dat ook, Johannes 11, waar de Heer Jezus voor het Sanhedrin verschijnt, en waar, of, nee, nog niet verschijnt, maar waar de Sanhedrin beraadslaagt, en dan zegt de hoge priester naar het oude verbond, Caiaphas, die zei, ja, moet je horen, als we hem laten gaan, dan komt het hele volk, dan gaat het volk in hem geloven, en dan houden ze niet meer onze wetten en onze instellingen, dan zijn wij het volk kwijt, en als wij het volk kwijt zijn, sturen de Romeinen ons ook naar huis. Dan zijn we alles kwijt, dan houden we op Jood te zijn. Nou, zo ligt het dus ongeveer. Dus laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden, is dan de gedachte. Maar dat, nou, wat er dus gebeurt is dat de Joden dus dan niet meer willen, staat in vers 45, de Joden, van Handelingen 13, hè, de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid, afgunst dus, jaloersheid, vervuld, en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende. Daar kom je bij de hoge priester terecht hoor. Vrijmoedigheid gebruikende. Dat is Hebreeën, term uit Hebreeën. Maar goed, vrijmoedigheid gebruikende zeiden. Het was nodig dat eerst tot u, Joden, het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelven dus des eeuwigen levens niet waardig oordeelt. Want als men het woord verstoot, verstoot men het eeuwig leven. En als men het woord aanneemt, ontvangt men eeuwig leven. Staat hier dus ook, als je goed leest. Wel, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heer geboden, ik heb u, maar dat had een hoofdletter moeten zijn, ik heb u gesteld tot licht der heidenen en opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. En als de heidenen dit hoorden, dat het evangelie weliswaar gepredikt werd aan de Joden, maar die wilden niet. En toen zei Paulus, ja, maar het is voor de heiden ook en tot aan het uiterste der aarde, want er staat in Jesaja 49 vers 6. Als nu de heidenen dit hoorden, sterker nog, als nu de heidenen hoorden, want dit moet je weglaten hoor. De heidenen geloofden namelijk. Als nu de heidenen hoorden, verblijden zij zich. Nieuw verbond, blijde boodschap, evangelie. Verblijden zij zich en prezen het woord des Heren. En zoveel als er geloofden, waren bestemd, of werden bestemd, waren bestemd voor het eeuwig leven. En waar het om gaat is, dat al die heidenen die tot geloof kwamen, niet alle heidenen, maar dat alle heidenen die tot geloof kwamen, ook inderdaad eeuwig leven ontvingen. Dat is het verband waarin er staat, de context. En niet andersom, want dan krijgt het vers een betekenis die in de eerste plaats in strijd is met de Bijbel en bovendien in strijd is met de context. Want men dacht, het is voor de Joden, het was de vervulling van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob en aan David. Dat is die hele redenvoering van Paulus hier, die uitgebreid het Oude Testament aanhaalt enzovoorts. Dus dan ligt niet voor de hand dat het voor de heidenen is, maar de Joden willen niet. De Paulus zegt, nou het is ook voor de heidenen. En als consequentie, wel, er komen heidenen tot geloof. Wel, al die heidenen die tot geloof kwamen, ontvingen het eeuwig leven. Het was hen wel niet beloofd, maar ze kregen het wel. Dat is de strekking van het vers. Op grond van geloof ontvingen zij eeuwig leven. Nou en toen ontstond de vervolging uiteraard. De eerste christenvervolging. Buiten Jeruzalem dan. Maar goed, dat even tezijde. Dan ga ik me weer terug naar Johannes 6, vers 65. Niemand kan tot mij komen tenzij dat het hem gegeven zij van mijn vader. Nou, het wordt gegeven aan een ieder die gelooft. En niet andersom. Gegeven, dat wil inderdaad ook zeggen, blijkbaar, dat het gaat om genade. Men verdient het niet, het is niet uit werk, het is niet uit vlees, maar het is uit genade. De Heer gaf het brood. Dat brood wat hij gaf in het begin van dit hoofdstuk, hoefde ze ook niet te verdienen, ze hoefden er niet voor te betalen. Hij gaf het gewoon. Hij vroeg niet eens of ze het hebben wilde, het werd gewoon uitgereikt. Je kon het natuurlijk weigeren, maar het werd gewoon uitgereikt. En toen beliefden ze het niet meer. Van toen af gingen velen zijn de discipelen terug En wat dat betekent? Wel, ze wandelden niet meer met hem, ze trokken niet meer met hem mee, ze hoefden zijn woord niet meer te horen enzovoorts. Want ze hadden zelf wat voor willen doen, al was het maar hem volgen in de praktijk. Misschien dat je daarmee wat verdient. Dus nou goed bij hem in de buurt blijven, dan vangen we ook nog eens wat misschien, hè? Dan delen we misschien in zijn zegeningen. Maar zo was het ook al niet. Dus werd het ook ineens zinloos. Zij wandelden dus niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de 12: wilt gij lieden ook niet weggaan? Dan worden ze zelfs opgeroepen om weg te gaan eigenlijk, hè? Dat is heel suggestief. Hè? Willen jullie ook niet weggaan? De groep werd wat minder dus hier, hè? Toen gezegd, het gaat niet om vlees, maar om geest. Het gaat niet om werken, maar het gaat om genade. Willen jullie ook niet weggaan? En Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Waar moeten wij dan naartoe? Waarmee twee dingen tegelijk gezegd worden. Namelijk het één is, dat Petrus toch niet zo erg gecharmeerd was van deze prediking. Nee, hij zegt toch, ik zou wel ergens anders naartoe willen, maar ik weet niet waar naartoe. Het is wel een uitdrukking van geloof, maar tegelijkertijd een uitdrukking van enige onwil. Als het dan niet anders kan, als dan niemand anders woorden des eeuwige levens heeft, dan moet het maar zo blij zijn we er nou ook weer niet mee. En ik kan het tamelijk vrijmoedig zeggen, omdat Petrus natuurlijk later bij het minste, nou minst of geringste, maar bij gelegenheid toch heel gemakkelijk weer zich onder een wet laat plaatsen. Zelfs terugkeert naar de oude beginselen om die van voren af aan te dienen. Zei Paulus. Want dat is wat Petrus bij gelegenheid deed. En die aarzeling, wel, dat hangt precies daarmee samen met de latere positie van Petrus ook. Namelijk, hij was maar al te geneigd om weer onder de wet te gaan leven. Maar het ging niet om vlees, het ging niet om de wet, maar het gaat om geest en om genade. Dus zegt Petrus, tot wie zullen we anders heen gaan? Die twee dingen die ik noemde is dus, punt 1, hij had eeuwig leven nodig. Punt 2 was van, nou ja, hij had het liever niet op deze manier, maar als dat niet anders kan, dan moet het maar. En ik vind dat op zich niet zo'n ongezond standpunt. Ik denk niet dat het een ongebruikelijk standpunt is ook. Ja. Zeker voor Petrus, die ongetwijfeld toch wel een sterk ego had. Maar hij moest het wel opzij leggen, hij moest het passeren om zich te onderwerpen aan de Heer Jezus met de woorden des eeuwige levens. Hij zegt dus ook, tot wie zullen we heen gaan? Er is niemand anders. Gij hebt de woorden des eeuwige levens en wij hebben geloofd en bekend. Maar dat is twee keer hetzelfde, geloven en bekennen. Het drukt allebei immers eenheid, verbondenheid, gemeenschap uit. Kennen is het eigenlijk, hè. Wij hebben geloofd en gekend, oftewel aanvaard, dat gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Zijn genade dat de Heer zelf in vers 62 de term gebruikt, Zoon des mensen, en dat Petrus hier gebruikt in vers 69 de term, Zoon des levenden Gods. En let op, levende God, God is natuurlijk levend. Vanzelfsprekend. Maar dat er extra erbij gezegd wordt, is natuurlijk omdat God degene is die leven geeft. Daar gaat het hele hoofdstuk immers over. Dus God die niet alleen leven is, maar ook meedeelt, bron van leven is. En door geloof in de Christus, de Zoon van God, ontvangt men ook dat leven Gods. Waarna aan het eind van het hoofdstuk, dat is heel erg nadig altijd bij Johannes, ineens switcht hij. Dat doet hij lang niet, ik bedoel, hij blijft bij hetzelfde onderwerp. En dan ineens dan komt er een draai aan het eind van een schriftgedeelte waarbij je je afvraagt waar is dat nu voor nodig, hoezo. Maar het is gewoon een ommezwaai en van inleiding tot wat dan verder volgt. Dat is hier ook zo, want er staat dat Jezus zegt, heb ik niet u 12 uitverkoren en één uit u is een duivel. Bij dat uitverkoren moet je natuurlijk gewoon denken aan, hij heeft die 12 genoemd, persoonlijk geroepen en zegt, jullie gaan met me mee, 12. Dat wil niet zeggen uitverkoren voor eeuwig leven, want uitverkoren wil niet altijd zeggen dat het gaat over eeuwig leven. Niet waar? Het is ook maar een gewoon woord. Maar hij zegt, heb ik niet u 12 uitverkoren? Ja, en één uit u is een duivel. Dat zal er wel niet staan. Er zal wel demon staan, vrees ik. Denk ik. Ik heb het niet nagekeken, maar voor zover ik weet zal het wel zo zijn. In ieder geval gaat het om een tegenstander. Waarna er staat, en hij zei dit van Judas. Simons zoon, Iscariot. Want deze zou hem verraden, zijnde een van de twaalf. Zijnde een van de twaalf, wil natuurlijk zeggen, hoewel hij een van de twaalf was. Wij zeggen, we gaan een ander voegwoord. Hier staat helemaal geen voegwoord trouwens. Wij zouden zeggen, hoewel. Ondanks dat hij een van de twaalf was, zou hij hem verraden. Dus heb ik er nu 12 uitverkoren en één uit u is een duivel. In ieder geval een tegenstander. Slaat uiteraard op Judas. Maar via Judas komen wij meteen terecht bij het Joodse volk als zodanig. Oftewel bij allen die onder de wet leven. Of leefden in ieder geval.